Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 22 en daarvan het 14e vers. Psalm 22, vers 14. De schriftlezing deze middag is uit Psalm 68. Psalm 68. Vooraf doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en ook met de Dordtse leerregels hoofdstuk 5, paragraaf 5 en 6, waarna wij zingen uit Psalm 51 en daarvan het 6e vers.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heren, Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met de Dordtse leerregels hoofdstuk 5, paragraaf 5 en 6 belijden wij: met zodanige grove zonden vertoornen zij God zeer, vervallen in schuld des doods, bedroeven de Heilige Geest, verbreken voor een tijd de oefening des geloofs, verwonden zwaarlijk hun conscientie en verliezen somwijlen voor een tijd het gevoel der genade. totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn Gods opnieuw verschijnt. Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijk voornemen der verkiezing den Heilige Geest van de zijnen, ook zelfs in hun droeve gevallen, niet geheel weg, en laat hen zo ver niet vervallen, dat zij van de genade der aanneming en van de staten der rechtvaardigmaking uitvallen, of dat zij zondigen ten dode, of tegen den Heilige Geest, en van hem geheel verlaten zijnde, zichzelf in het eeuwige verderf storten. Psalm 68. Een psalm, een lied van David voor de opperzangmeester. God zal opstaan, zijn vijanden zullen verstrooid worden en zijn haters zullen van zijn aangezicht vlieden. Gij zult hen verdrijven, gelijk rook verdreven wordt, gelijk was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden. Zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht en van blijdschap vrolijk zijn. Zingt Gode, psalm zingt zijn naam, hoogt de wegen voor dien die in de vlakke velden rijdt, omdat zijn naam is Heere en springt op van vreugde voor zijn aangezicht. Hij is een vader der wezen en een rechter der weduwen, God in de woonsteden zijner heiligheid. Een God die de eenzamen zet in een huisgezin, voert uit die in boeien en gevangen zijn, maar de afvalligen wonen in het dorp. O God, toen gij voor het aangezicht uw volks uittoogt, toen gij daarheen traat in de woestijn, Sela, daverde de aarde, ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn, zelfs deze Sinaï, voor het aanschijn Gods, des Gods van Israël. Gij hebt zeer milde regen doen druipen, o God, en gij hebt uw erfenis gesterkt, als zij mat was geworden. Uw hoop woonde daarin. Gij bereidde ze door uw goedheid voor de ellendige. O God, de Heer gaf te spreken der boodschappers van goede tijding, was een grote heerschaar. De koningen der heerscharen vloden weg. Zij vloden weg en zij die te huis bleef deelde de roof uit. Al laagt gij die er tussen twee rijen van stenen, zo zult gij toch worden als vleugelen ene duiven, overdekt met zilver, en welker vederen zijn met uitgegraven geluwen goud. Als de Almachtige de koningen daarin verstrooide, werd zij sneeuwwit als op Salmon. De berg Bazan is een berg Gods, de berg Bazan is een bultige berg. Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid. Gods wagens zijn 2 × 10.000, de duizenden verdubbeld. De Heere is onder hen, een Sinaï in heiligheid. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God. Geloofd zij de Heere, dag bij dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid, Sela. Die God is onze God van volkomen zaligheid. En bij de Heere den Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Voorzeker zal God den kop zijner vijanden verslaan, den harige schedel desgene die in zijn schulden wandelt. De Heer heeft gezegd, ik zal wederbrengen uit Bazan, ik zal wederbrengen uit de diepten der zee, opdat gij uw voet, ja, de tong uw honden moogt steken in het bloed van de vijanden, van een iegelijk van hen. O God, ze hebben uw gangen gezien, de gangen mijns Gods, mijns konings, in het heiligdom. De zangers gingen voor, de speellieden achter, in het midden de trommelende maagden. Looft God in de gemeenten, den Heere, gij die zijt uit de springader Israëls. Daar is Benjamin, de kleine, die over hen heerste, de vorsten van Juda met hun vergadering, de vorsten van Zebulon, de vorsten van Naphtali. Uw God heeft u sterkte geboden. Sterk, o God, wat gij aan ons gewrocht hebt. Om uw stempels wilt Jeruzalem, zullen u de koningen geschenken toebrengen. Scheld het weer wild gedierte des riets, de vergadering der stieren, met de kalveren der volken, en die zich onderwerpt met stukken zilver. Hij heeft de volken verstrooid die lust hebben in oorlogen. Prinselijke gezanten zullen komen uit Egypte. Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Gij koninkrijken der aarde zingt goden. Psalm zingt een Heere, Sela. Dien die daar rijdt in de hemel der hemelen, die van ouds is, zie, hij geeft zijn stem, een stem der sterkte. Geeft God de sterkte, zijn hoogheid is over Israël, en zijn sterkte in de bovenste wolken. O God, gij zijt vreselijk uit uw heiligdommen, de God Israëls, die geeft de volken sterkte en krachten, gelooft zij God.
Wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 68, vers 9, 14 en 15. Psalm 68, de versen 9, 14 en 15. En in uw midden zullen ook uw liefdegaven worden ingezameld. De eerste rondgang is voor de diakonie. En de tweede is voor de kerk. Gemeente, met Gods hulp willen we Gods woord prediken uit Psalm 68, vers 32. Psalm 68, het 32e vers. We lezen daar: Prinselijke gezanten zullen komen uit Egypte. Moreland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Onder deze tekstwoorden zetten we als thema de uitbreiding van het rijk van Sions koning. We letten daarbij op twee zaken. Ten eerste, Egypteland buigt zich voor deze koning. We lezen dat in vers 32a. En ten tweede, Moreland haast zich naar deze koning. We lezen daarover in vers 32b. De uitbreiding van het rijk van Sions koning. Egypteland buigt zich voor deze koning. En Moreland haast zich naar deze koning. Geliefde gemeente, Psalm 68 is een psalm, een lied van David voor de opperzangmeester. Dit lied is zeer waarschijnlijk gedicht ter gelegenheid van de opvoering van de ark naar Jeruzalem. De ark werd neergezet in het tentheiligdom. Het kan ook zijn dat deze psalm werd gezongen ter gelegenheid van een overwinning op de vijanden. Men nam de ark mee in de strijd. En daarna werd de ark teruggebracht naar het heiligdom in Sion. Volgens onze kanttekeningen mogen we verder zien. Zij zeggen dat bij deze psalm gedacht mag worden aan de opstanding en de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Daarom is Psalm 68 ook zo geschikt voor de tijd rond Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren. In deze psalm volgen we de gangen van Sions koning. In vers 2 tot en met 4 lezen we dat hij opstaat, dat zijn vijanden verdreven worden van Gods aangezicht en dat de rechtvaardigen zich zullen verblijden voor zijn aangezicht. In vers 19 staat dat Sions koning opvaart in de hoogte en dat hij de gevangenis gevankelijk heeft gevoerd. In vers 25 tot en met 28 horen we dat Gods gemeente zijn gangen heeft gezien in het heiligdom. Het volk rondom deze koning verenigd brengt hem de lof toe. Behalve dat er in deze psalm gesproken wordt over de opstanding en de hemelvaart van Christus, zien we ook een lijn lopen naar de tijd na Pinksteren. De kanttekenaar schrijft in het opschrift boven de psalm over nog meer rijkdommen die in dit lied opgesloten liggen. Hij heeft het over de heilzame gaven en weldaden die de kerk der Joden en heidenen daarvan, namelijk van zijn verrijzenis en hemelvaart, geniet. Zo op aarde als in het hemels Kanaan, om God eeuwiglijk te prijzen. Daarom preken we na Pinksteren over Psalm 68. Onze tekst zegt, prinselijke gezanten zullen komen uit Egypte. Moreland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Deze volken zijn een voorbeeld van alle volken die na Pinksteren het evangelie zullen horen. Uit alle naties, geslachten en talen zullen mensen tot de Heere komen en hun handen tot God uitstrekken. Dus in onze tekst vinden we een bewijs dat de Heere de heidenen roept tot zijn gemeenschap en dat hij uit alle volken zijn volk bijeen verzamelt. Gemeente, Gods kerk geniet gaven en weldaden uit de verhoogde koning van Sion. God brengt zijn kerk na Pinksteren toe en werkt in harten van zondaren. Nu gaat het er voor ons om of wij persoonlijk delen in de heilgoederen die God in Christus aan zijn kerk geeft. Of wij tot het rijk van Sions koning behoren. Dan geeft dit tekstwoord hoop. Want ook wij horen bij de einden der aarde, waarna de Heere zijn woord heeft gezonden. Dat woord gaat nog steeds voort, met als doel dat we persoonlijk voor Sions koning leren buigen. Luister zomaar naar de preek, gemeente. Met het gebed in het hart, mag ik een onderdaan zijn van Sions koning en aan hem verbonden zijn. Ook jullie, kinderen en jongeren, want Sions koning leeft en regeert tot in eeuwigheid. Onze eerste gedachte spreekt over Egypteland buigt zich voor deze koning. We lezen dit in de tekst. Prinselijke gezanten zullen komen uit Egypte. In vers 25 gaat het over de gangen van Sions koning in het heiligdom. Zoals de ark in Jeruzalem op zijn plaats werd gezet, ging Christus op hemelvaartsdag naar het binnenste heiligdom, naar de hemel. De volgende verzen beschrijven de vreugde en de lof waarmee de gang naar het heiligdom gepaard ging. We lezen in vers 29 over de kracht van Sions koning, als David zegt: uw God heeft uw sterkte geboden. Sterk, o God, wat gij aan ons gewrocht hebt. De dichter ziet hier profetisch op de uitbreiding van het rijk van Sions koning. Door de kracht van God zullen er ook andere volken tot de God van Israël, tot de koning van Sion komen. Hoor maar in vers 30 en 31. Om uw stempels wil te Jeruzalem zullen u de koningen geschenk toebrengen. Schelt het wild gedierte des riets, de vergadering der stieren met de kalveren der volken. En dien die zich onderwerpt met stukken zilver. Hij heeft de volken verstrooid die lust hebben in oorlogen. Dan komt onze tekst. Prinselijke gezanten zullen komen uit Egypte. Moreland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Dus hier staat dat vijanden van Sions koning vrienden zullen worden. Zijn rijk wordt uitgebreid. Twee volken worden hier genoemd. Egypte en Moreland. Matthew Henry zegt twee landen waaruit onderdanen en smekelingen wel het minst te verwachten waren. Jongens en meisjes, als er nu twee landen waren waarvan je nooit zou denken dat daar onderdanen van Sions koning vandaan zouden komen, dan waren dat wel Egypte en Moreland. Maar David zingt, door de Heilige Geest gedreven, dat Egyptenaren zullen buigen voor Sions koning en dat Moren zich zullen haasten naar deze koning. Het is niet te geloven, maar toch zal het gebeuren. Het ligt vast in het werk van Sions koning zelf. Door hem is er heil voor de volken, ja, zelfs voor de grootste vijanden. Prinselijke gezanten zullen komen uit Egypte. Ze zullen komen. In Psalm 68 wordt de gang van de koning getekend, maar er is ook een gang naar de koning. De prinselijke gezanten zullen vanuit Egypte naar Jeruzalem komen. Dit is een oudtestamentisch beeld. We lezen vaker in het Oude Testament dat de volken buiten Israël tot de Here komen, de verbondsgod die op Sion woont. Waarom komen de Egyptenaren naar Sion? Waarom buigt Egypte voor Sions koning? Waarom haasten de Moren zich naar God? Waarom strekt Moreland de handen uit naar hem? Gemeente, dat ligt niet in die volken, maar dat ligt alleen in de Heere, in zijn kracht en genade. Om uw stempels wil zullen u de koningen geschenk toebrengen. In de tijd van David stond de tempel er nog niet, maar Jeruzalem was wel de plaats waar de ark stond en de Heere wilde wonen, waar hij onder Israël zijn troon had en waar vandaan hij zijn kracht en genade wilde bewijzen. David profeteert nu dat deze genade niet alleen voor Israël is, maar ook voor Egypte en Moreland, voor die heidense volken. Zij zullen komen en hun handen uitstrekken, want Gods kracht is een genadekracht. Om uw stempels wil, als God vandaag een jongen of een meisje, een man of een vrouw trekt uit de duisternis van de zonde, dan doet hij dit krachtig en tegelijkertijd ook lieflijk. Het is immers de kracht vanuit zijn tempel. Het is zijn genadekracht waarmee hij zondaren overwint. Met zijn zaligmakende kracht brengt hij liefde mee. Daardoor wordt een zondaar niet alleen krachtdadig getrokken, maar ook lieflijk naar de Heere overgebogen. Anders zou een zondaar nooit komen. Als het van die volken moest komen, zouden de Egyptenaren in hun land blijven en de Moren nooit naar God gaan. Maar door de krachtige en lieflijke trekking van Sions koning zal gebeuren wat we in het berijmde vers 15 zingen. Egypte zal met Morenland tot God verheffen hart en hand, de God van onze vaderen. Egypte wordt door Gods genadekracht getrokken en dan zal Egypte komen. Uw God heeft uw sterkte geboden en daarom komen die prinselijke gezanten uit Egypte. Daarom alleen zal dat heidense volk naar God vragen. Voor al Gods kinderen geldt, waar ze ook vandaan komen, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ze worden getrokken door God en getrokken naar God. Dat is niet één keer nodig, maar gedurig. Iedere keer weer moet God zijn genadekracht in het leven van zijn volk aanwenden. We laten Calvijn aan het woord. Hij schrijft: het is niet genoeg dat God ons door zijn genade voorkomt, maar hij moet ons gehele leven lang helpen en ondersteunen. We hebben Gods genade niet alleen in het begin van het nieuwe leven nodig, maar ons hele leven lang. Daarom lezen we in vers 29 het gebed: sterk, o God, wat gij aan ons gewrocht hebt. Het is groot als de Heere voorkomende genade geeft om een mens stil te zetten op de levensweg. Maar er is ook bijblijvende en achtervolgende genade nodig. Gods genade moet er steeds opnieuw zijn. Ons hele leven moeten we door de kracht en de genade des Heeren worden geholpen en ondersteund. Kennen we in ons leven iets van Gods genadekracht bij de aanvang? Dat kunnen we weten, omdat er in de zaligmakende overtuiging ook een overbuiging meekomt. Dan val ik naar de kant van de Heere toe. God is de goede tierengod en ik ben een zondaar. God is goed in alles wat hij doet. Over hem wil ik geen verkeerd woord horen. Doorleven we in de voortgang van het nieuwe leven dat alles van de Heere moet blijven komen. Als hij zijn genadekracht niet schenkt, is er werkelijk niets. Daarom blijft het gebed nodig, wat we zojuist hebben gezongen uit vers 14. Versterk hetgeen gij hebt gewrocht, en laat uw hulp door ons verzocht, uw volk voortaan verhogen. Vanuit de kring van de gereformeerde gemeenten wordt in verschillende landen van de wereld zending bedreven. In Albanië en Ecuador, in Guinea en het Midden-Oosten, in Oost-Azië en Cambodja. Uit eerder zendingswerk ontstonden zelfstandige kerken op Papua en in Nigeria. Waar ter wereld ook zendingswerk plaatsvindt, als de Heere dit werk door zijn geest zegent, wordt het waar. Prinselijke gezanten zullen komen uit Egypte. Hoe verschillend ook de culturen, maar de kenmerken van genade zijn hetzelfde. Zingen we biddend daarvan eerst uit het gebed des Heren, het derde vers. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Het gebed des Heren, vers 3.
Thank you.
Laten we eens wat nader letten op Egypte. Vanuit dit land zullen mensen gaan buigen voor Sions koning. Egypte heeft een belangrijke plaats in de Bijbel. Wat weten we over Egypte? Egypte is een land van vijandschap. We lezen dat Abram naar Egypte trok en bevreesd was voor de vijandige Egyptenaren. Jozef, de zoon van Jacob, werd als jongen verkocht naar Egypte. Geen land van vrienden. Het geslacht van Jacob moest later als vreemdeling in Egypte verkeren. Egypte werd vooral de plaats van de verdrukking. Dat weten jullie ook, jongens en meisjes. Toen er na de dood van Jozef een andere farao kwam, werden de Israëlieten tot slaven gemaakt in Egypte. Ze hebben gekreund onder het juk van hun harde dienstbaarheid. Op een wonderlijke manier heeft de Heere hen uit het diensthuis uitgeleid. Egypte was een rijk dat internationaal zijn macht liet gelden. In de tijd van het Oude Testament vormde het rijk een van de grootmachten. Ten noorden van Israël lag het rijk Assyrië, later het Babylonische Rijk. Ten zuiden van Israël lag Egypte en nog verder Moreland. Soms was in Israël meer de macht vanuit het noorden merkbaar, soms meer vanuit het zuiden. Ook de invloed van Egypte was vaak duidelijk aanwezig. Egypte heeft ook het stempel van trots, van arrogantie. Het land wordt in de Bijbel op verschillende plaatsen Rahab genoemd. In Psalm 87 bijvoorbeeld staat: ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Rahab is de naam van een vernietigend watermonster, een zeedraak. Daarbij kunnen we denken aan de dieren in de rivier de Nijl die door Egypte stroomt. Jesaja zegt in hoofdstuk 51, zijt gij het niet die Rahab uitgehouwen hebt, die de zeedraak verwond hebt? Er klinkt in de naam Rahab, in de naam van dat monster, iets van trots en arrogantie door. Egypte was ook heel godsdienstig. De rivier de Nijl werd als een god vereerd. De Egyptenaren zagen goddelijke kracht in de hemellichamen, maar ook in planten en dieren, in de natuur. Gemeente, weet u, weet jij wat zo'n wonder is? David zingt hier in Psalm 68, prinselijke gezanten zullen komen uit Egypte. Uit dit vijandige en verdrukkende Egypte. Uit dit machtige en trotse Egypte. Uit dit godsdienstige Egypte zullen gezanten komen en zich buigen voor Sions koning. Ongeveer 300 jaar na koning David heeft de profeet Jesaja het oordeel tegen Egypte uitgesproken. Lees Jesaja 19. In dit hoofdstuk staan naast het oordeel over dit vijandige land ook rijke beloften. De diendagen zullen er 5 steden in Egypteland zijn, sprekende de spraak van Kanaan en zwerende de heren der heerscharen. 1 zal genoemd zijn, een stad der verstoring. De diendagen zal de Heere een altaar hebben in het midden van Egypteland en een opgericht teken aan zijn landpalen voor de Heere. En het zal zijn tot een teken en tot een getuigenis de Heere der heerscharen in Egypteland, want zij zullen tot de Heere roepen vanwege de verdrukkers. En hij zal hun een heiland en meester zenden. Die zal hen verlossen. Hier profeteert ook Jesaja over de bekering van Egyptenaren. Hij zegt verder, en de Heere zal de Egyptenaars bekend worden, en de Egyptenaars zullen de Heere kennen te dien dagen, en zij zullen hem dienen met slachtoffer en spijsoffer, en zij zullen de Heere een gelofte beloven en betalen. Dit is de triomf van Gods genade, zelfs onder deze vijandige en trotse Egyptenaren, met hun eigen godsdienst, zullen er komen tot de God van Israël. Menselijk bezien is het onmogelijk, maar toch zal het gebeuren. Weet u waarom? Omdat voor onze tekst in Psalm 68 staat, gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God. Door het werk van Christus zullen ook wederhorige Egyptenaren komen en zich buigen voor Sions koning. Prinselijke gezanten noemt David hen. Het zijn de vertegenwoordigers, de ambassadeurs van Egypte. Het Hebreeuwse woord dat onze statenvertalers overgezet hebben met prinselijke gezanten komt maar één keer in het Oude Testament voor. Het zijn voorname mensen, aanzienlijke personen. Deze prinselijke gezanten zullen komen. Komen is van de ene naar de andere plaats gaan. Deze Egyptenaren gaan van Egypte naar Sion. De Heere maakt het onmogelijke mogelijk. In dit komen is ook iets van buigen. Egypteland buigt zich voor deze koning. Dit blijkt in vers 30 en 31, waar staat dat de koningen hen geschenk zullen toebrengen en dat zij zich zullen onderwerpen met stukken zilver. Ziet u de prinselijke gezanten komen om onder Sions koning te buigen? Wat is het geheim van dit komen en buigen? Dan wijzen we u op Christus. In vers 29 staat: uw God heeft uw sterkte geboden. Onze kanttekenaren zeggen bij het woord geboden het volgende: dat is voor u besloten, verordineerd en u toegeschikt. Hier staat u met een hoofdletter. Als we de tekst nog een keer lezen, kunnen we zeggen dat dit ook tegen Gods Zoon, de Heer Jezus Christus, gezegd kan zijn. Uw God, dat is God de Vader, heeft uw sterkte, o Messias, geboden. God de Vader heeft deze sterkte gegeven aan zijn Zoon, die aan zijn rechterhand zit. Dus dan ligt het geheim van het komen en buigen van de Egyptenaren in de sterke Zoon van God. Wij weten van de Heer Jezus Christus dat hij als klein kind ook in Egypte is geweest, toen hij voor Herodes moest vluchten. We lezen dit in Matthäus 2. Het kindeke en zijn moeder moesten opstaan en naar Egypte vluchten. Is Jezus in Egypte gebleven? Nee, want Hosea had al geprofeteerd: ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En dat is in Christus vervuld. Het volk van Israël was eens uit Egypte, uit de dienstbaarheid geroepen. Maar ook Christus is uit Egypte geroepen. Weet u waarom hij de gang naar en uit Egypte heeft gemaakt? Opdat prinselijke gezanten, verloren Egyptenaren, zouden komen tot de koning van Sion. Vanwege de buigende Jezus is er ook een buigend Egypteland. De prinselijke gezanten zullen komen. Dat ligt vast in het voornemen van de Vader, in de verdiensten van de Zoon en in de toepassing door de Heilige Geest. Zij zullen komen uit Egypte. Het volk van Israël ging naar Egypte en kwam uiteindelijk in de verdrukking, in het diensthuis terecht. In Psalm 87 staat dat de Heere Rahab, dat is Egypte, zal vermelden onder degenen die hen kennen. In Jesaja 19 lezen we dat de Egyptenaren zullen komen. Ze zullen beven, vrezen, spreken, zweren, roepen, de Heere kennen, hem dienen, zich tot hem bekeren en hij zal hen genezen. Ze worden getrokken, ze worden overgebogen en de heiland, de Messias, zal hen verlossen. Gemeente, hebt u uzelf ook al als een vijandige, trotse, godsdienstige Egyptenaar leren kennen? Kinderen, heeft de Heere jullie laten zien dat je eigenlijk een vijand van hem bent? Jongeren, heb jij de trots en de hoogmoed in je hart al opgemerkt? Ouderen, kwam u uw eigenwillige godsdienst in uw leven tegen? Die vijandschap en trots moeten worden verbroken. Ons godsdienstige denken van beneden naar boven moet radicaal veranderen. Als de Heere voor het eerst met zijn voorkomende genade komt, leren we onze trots en vijandschap zien. De Heere vernedert ons dan onder zijn krachtige hand en we gaan onder hem buigen. Maar om nog een keer op de woorden van Calvijn te wijzen, die genade hebben we levenslang nodig. Want ook na ontvangen genade blijft er zoveel vijandschap en trots over in ons hart. Daar gaan we dieper door leven, dat we geestelijk gezien zo'n arrogante Egyptenaar zijn, die steeds opnieuw moet worden vernederd, gebogen en overgebogen. Ik moet van mijn hoogten afkomen, de hoogte van mijn eigen dunk, de hoogte van mijn eigen wil, de hoogte van mijn eigen macht. Ja, mijn eigenwillige godsdienst moet totaal worden afgebroken, opdat er plaats komt voor de ware godsdienst in Christus. Want zijn gerechtigheid alleen redt van de dood. Om uw stempels wil, daar komt het vandaan en daar gaat het naartoe. Door de genadekracht uit Sion worden Egyptenaren getrokken tot het volk van God. Het is die buigende gezante om de tempel, om de dienst des Heren te doen. Ze worden gericht op de verzoening met God. Daar valt alles van Egypte weg. Daar doet niets van de Egyptenaren mee. Het komt alles en alleen van de drie enige God. Van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Ze zullen komen, buigen en door de Heere aangenomen worden. Jesaja zegt aan het slot van het hoofdstuk 19, want de Heere der Heerscharen zal ze zegenen, zeggende, gezegend zijn mijn volk, de Egyptenaars. Daar worden ze op dezelfde lijn geplaatst als de godvrezende Assyriërs en Gods eigen erfdeel, Israël. Zo horen zelfs Egyptenaren bij het ene volk van God. Wat een zegen! De Heere haalt ook nu zijn volk overal vandaan. Enige tijd geleden hoorden we tijdens een visitatiebezoek aan een van de zendingsvelden een buitenlandse broeder vertellen uit zijn leven. Hoe de Heere hem ontdekt had aan zijn trotse zondaarsbestaan en hem overal had buitengezet. Maar ook hoe het voor het eerst voor hem persoonlijk het evangelie werd geopend met de woorden uit Johannes 6. Al wat de Vader mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Toen mocht hij iets zien van de ruimte en de gewilligheid die er ligt in Christus. Hij mocht zich verwonderen over het werk van de drie enige God. Dan is er herkenning over de grenzen heen. Gemeente, ik hoop dat er vandaag ook hier veel vijandige, trotse en godsdienstige Egyptenaren gaan buigen voor de Heere. Het is maar een wenk van zijn alvermogen. Laten we nu eerst over het rijk van Sions koning zingen uit Psalm 87, de versen 2 en 3. Men spreekt van uw zeer heerlijke dingen. En het derde vers, de Filistijn, de Tyriër, de Moren. Het is Psalm 87, vers 2 en 3. In de preek horen we over de uitbreiding van het rijk van Sions koning. Onze eerste gedachte was, Egypteland buigt zich voor deze koning. Nu letten we op onze tweede gedachte. Morenland haast zich naar deze koning. We lezen in het tweede gedeelte van onze tekst, Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Morenland is het land Kush of Nubië. Als we op een landkaart in een Bijbelse atlas kijken, kunnen we zien dat Kush ten zuiden van Egypte en ten noordwesten van Ethiopië ligt. Morenland is ongeveer het huidige Soedan. Egypte en Morenland worden in de Bijbel vaak in één adem genoemd. Beide landen lagen ook dicht bij elkaar. In Jesaja 18 staat een profetie tegen Morenland en in Jesaja 19 een profetie tegen Egypte. Morenland is een machtig rijk geweest. De Moren waren mensen met een grote expansiedrift. Ze wilden andere volken overwinnen en zijn doorgedrongen naar het noorden, naar Egypte. Hun vorst, Pianki, heeft Egypte veroverd. En onder zijn broer en opvolger begon een hele dynastie van zogenoemde zwarte farao's. Ook in de tijd van koning Hiskia regeerde er over Egypte een farao met een donkergekleurde huid. In de geschiedenissen van Hiskia lezen we over Tirhaka, koning van Kush. Deze man beklom later ook als farao de troon van Egypte. De Moren zijn een machtig volk, zeer invloedrijk. Altijd waren ze bezig om bondgenootschappen te sluiten en om hun eigen positie te verbeteren. Daarom zonden ze ook gezanten over zee. Daarvan lezen we in Jesaja 18 over Morenland. Dat gezanten zendt over de zee en in schepen van biezen op de wateren. Gaat heen, gij snelle boden, tot een volk dat getrokken is en geplukt. Het waren snelle mensen. En ze voeren over zee met hun schepen die van biezen waren gemaakt. Ze voeren over de Nijl naar het noorden, naar Egypte en verder. De Moren waren daardoor zeer gevreesd. Jesaja beschrijft hen als een volk dat vreselijk is, van dat het was en voortaan. Een volk van regel en van vertreding, welks land de rivieren het beroven. De Moren zijn donker van huidskleur. Morenland heet Kush. Dat Hebreeuwse woord betekent zwart. Jeremia trekt een vergelijking en zegt, zal ook een Moorman zijn huid veranderen? Of een luipaard zijn vlekken? Jesaja tekent de Moren als een volk dat getrokken is en geplukt. Het wil zeggen dat ze lang waren. Waarschijnlijk schoren ze zich helemaal kaal en smeerden dan hun huid in met een bepaalde olie, zodat ze glansden. De Moren zagen er donker en indrukwekkend uit. De Moren zijn ook een ver volk. Morenland is een beeld van de einden der aarde. Vanuit Israël gezien was Morenland het land dat het verste weg lag. Verder kon je eigenlijk niet wonen. Jesaja zegt dat het een land is dat schaduwachtig is aan de frontieren, aan de grenzen. Het ligt ver weg bij de bronnen van de Nijl. De Heere staat boven de macht van Morenland. Het volk van Juda moet niet op Morenland vertrouwen. Het land zal worden gestraft. Toch is het wonderlijk dat Jesaja in hoofdstuk 18 ook zegt, te dien dagen zal de Heere der Heerscharen een geschenk gebracht worden van het volk dat getrokken is en geplukt, en van het volk dat vreselijk is, van dat het was en voortaan, een volk van regel en van vertreding, welks land de rivieren beroven, tot de plaats van de naam des Heren der Heerscharen, tot de berg Sion. Dan wordt door de profeet Jesaja nog eens onderstreept wat David enkele honderden jaren daarvoor heeft gezegd. Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Ook uit Morenland zullen mensen verbonden worden aan Sions koning. Gemeente, Hebt u uw beeld al eens in Moreland gezien? Een machtig en gevreesd volk, een donker volk, een ver volk. In het beeld van de Moren is ons leven zonder God getekend. De Moren zijn een machtig volk. Zo kunnen wij ons ook voelen. Wie doet ons wat? We hebben ons leven aardig op orde. We voelen ons geestelijk misschien heel wat. Anderen kijken tegen ons op. Maar we leven zonder God en buiten Christus. Hoe erg is dat? De Moren zijn een donker volk met een zwart getinte huidskleur. Zal ook een Moorman zijn huid veranderen? Nee, dat kan niet. Zo zijn en blijven wij van onszelf onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. De Moren konden zich uiterlijk mooi oppoetsen, getrokken en geplukt, rijzig en glanzend. Dat geldt voor ons misschien ook wel. Aan de buitenkant lijkt het allemaal mooi en indrukwekkend. Maar van binnen is ons hart zwart van de zonde, verdorven en boos. De Moren waren een ver volk. Ze woonden aan de grenzen van de bewoonde wereld, in een land dat schaduwachtig is aan de grenzen. Verder weg kon niet. Zo zijn ook wij, door onze diepe zondeval, oneindig ver van God verwijderd, ver weg uit het verloren paradijs. Misschien zegt u, een Moor is zo ver van God verwijderd, die kan nooit tot God bekeerd worden, onmogelijk. Maar nu het wonder dat er zelfs uit Moreland mensen zullen komen die de naam des Heren zullen aanroepen. Gemeente, jongeren en ouderen, we kunnen zo ver van God niet vandaan zijn, of we kunnen tot de Heren worden gebracht. En nu hoop ik dat er mensen zitten te luisteren die zeggen, dat Moreland herken ik bij mezelf. Ik hoor bij dat sterke volk, dat donkere volk, dat verre volk zonder God. Maar hoor dan Gods beloften voor Moren. Moreland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Ze zullen een geschenk brengen tot de Heere, tot de plaats van de naam des Heren der Heerscharen, tot de berg Sion. Er zullen Moren komen naar Sion, omdat God dat wil. Het is zijn welbehagen. Bij de voorbereiding van de preek kwam in gedachten wat een van de zendingsdeputaten eens vertelde. Hij was aanwezig bij het 50-jarig bestaan van de zusterkerk op Papua. Een inlandse predikant die voorging in de herdenkingsdienst vroeg, waarom kwam dominee Kuyt in 1962 naar onze vallei? Waarom ging hij niet naar een ander dal? Het bleef even stil. Toen wees de voorganger naar boven en zei, Gods welbehagen tot behoud van zondaren. Welbehagen omdat God dit zo wilde. De Heere zendt goedertierenlijk verkondigers van de zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil, ook tot ons. Is het voor ons al eens een wonder geworden dat de Heere ons nog steeds de prediking van zijn woord waardig keurt? We lezen in de tekst, Moreland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Volgens de kanttekenaar staat er in het oorspronkelijke, zal zijn handen doen lopen tot God. Het Hebreeuwse werkwoord geeft aan dat de Moren snel lopen om bij Sions koning te komen. De handen uitstrekken. Deze handen zijn vol geschenken. In het verband van de psalm lezen we over koningen die geschenk zullen toebrengen. En degene die zich onderwerpen met stukken zilver. Ook in Jesaja 18 lezen we over een geschenk aanbieden. Die machtige en gevreesde Moren zullen de Heere gewillig dienen. Ze strekken hun handen uit om zich aan hem te onderwerpen, bereid tot Gods dienst, dienstvaardig tot zijn eer. De handen uitstrekken wil ook zeggen smeken om hulp. Wat doet een kind dat in nood is? Het roept om hulp en steekt de handen uit naar vader of moeder. Vader of moeder pakt de handen van het kind. Als een blinde zijn hand uitstrekt en vraagt of wij hem helpen willen, leiden we hem aan zijn hand. De handen uitstrekken, handen die zich uitstrekken, zijn handen die bidden. We lezen in Gods woord over het opheffen van de handen als een gebaar bij het bidden. Een bedelaar steekt zijn handen uit en vraagt om een gift. Bij het ware gebed is er een belijden van schuld en een roepen om genade. Zo haasten de Moren zich naar Sions koning. In de tijd van David woonden er in Israël al enkele Moren. Denk aan Cushi, een knecht van koning David. Zijn naam zegt dat hij een Moor is. Cushi was er een van dat snelle volk die hard kon lopen. Hij moest de boodschap van de dood van Absalom aan David overbrengen. Een paar honderd jaar later in de tijd van Jeremia komen we Ebed-Melech tegen, ook een man uit Morenland. Hij was aan de Heere en aan zijn volk verbonden. We lezen in Jeremia 38 dat Jeremia in een modderige kuil werd geworpen. Ebed-Melech, de Moorman, heeft toen wat oude lompen gepakt en tot Jeremia gezegd: leg nu deze oude verscheurde en versleten lompen onder de oksels uw armen. Hij wilde dat Jeremia geen pijn zou hebben als hij met behulp van de touwen naar boven zou worden gehaald. Wat een tere zorg betoonde deze Moorman aan Gods knecht. En zij trokken Jeremia bij de zelen en haalden hem op uit de kuil. Aan het slot van Jeremia 39 lezen we dat Jeremia een boodschap voor Ebed-Melech, de Moorman, heeft. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls: gij zult uw ziel tot een buit hebben, omdat gij op mij vertrouwd hebt, spreekt de Heere. Deze man was zo'n Moor, die zich heeft gehaast zijn handen tot God uit te strekken. Hij kreeg zijn ziel tot een buit. De profeet Zefanja, een tijdgenoot van Jeremia, zegt in hoofdstuk 3... van de zijde der rivieren der Moren zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijner verstrooiden mijn offeranden brengen. Zij horen geruchten over de God van Israël en haasten zich naar de Heere. De Moren gaan zich haasten. Het snelle volk dat in biezenschepen overal heen gaat, haast zich om hun handen tot God uit te strekken. Zo worden er ook uit Morenland de Heere toegevoegd. Zie, de Filistijn en de Tyriër met de Moor, deze is aldaar geboren. Eeuwen later komen we een Moorman tegen die ook uit dit gebied kwam. Misschien nog iets zuidelijker, maar in ieder geval van de einden der aarde. Hij is een machtig heer van Kandatzee, de koningin der Moren. Hij zit tijdens de terugreis van Jeruzalem naar zijn land op zijn wagen en leest in de boekrol van de profeet Jesaja. De evangelist Filippus wordt door de Heere naar hem toegezonden. Hij geeft de Moorman onderwijs en zo mag deze machtige heer de zaligmaker leren kennen. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. Weet u waarom Morenland zich haast naar God? Omdat God in Christus de handen uitstrekt naar verloren zondaren. Omdat God zich na de diepe zondeval heeft gehaast om een verlosser te beloven. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Daarom gaan zelfs verloren Moren de Heere toebehoren. Morenland zal zich haasten. Wij hebben dikwijls veel haast. Wat zijn we druk met ons gezin. Druk met school. Druk met onze studie. Druk met ons werk. Druk met ons bedrijf. Druk met... We rennen en draven van het een naar het ander. Als de Heere in ons leven komt, wordt het zo anders. Dan krijgen we ook haast. Maar dan geen haast meer naar de dingen van de wereld. Natuurlijk blijven we trouw in alles waarmee we bezig zijn en waarvoor we verantwoordelijkheid dragen. Maar de wereld staat niet meer op de eerste plaats. We gaan ons haasten naar de dingen van de Heere. We zien dat we zo ver bij de Heere vandaan leven. Hoe moet het toch ooit goed komen tussen hem en ons? Zulke mensen gaan hun handen uitstrekken naar God. Ze gaan naar hem vragen en zoeken. Ze bewenen hun zonden voor God. Ze smeken om genade, ze belijden het. O Heere, ik ben een verklaarde tegenstander van u. Ik lig verloren in de verre binnenlanden van zonde en schuld. Ik ben onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ik heb uw vloek en toorn verdiend. Jongens en meisjes, ken je hier iets van? Dan gaan we ons net als Moreland haasten om bij God te komen. Maar weet je wat de Heere dan wel eens doet? Dan laat hij zo iemand wel eens even wachten. Dat deed hij bij die kamerling uit Moreland ook. Die moorman vond niet onmiddellijk de volle zaligheid. Hij was uit Moreland naar Jeruzalem gekomen. Hij had gevraagd en gezocht en was uiteindelijk met alles vastgelopen. Wel had hij het woord meegekregen, maar dit was voor hem gesloten. Totdat er een uitlegger kwam, die door de Heere was gestuurd. Toen mocht hij vanuit de profetieën van Jesaja Christus leren kennen. Zulke mensen komen met lege handen, maar de Heere zal ze vullen. Ze komen met vuile handen, maar de Heere zal ze wassen. Ze komen met lamme handen, maar de Heere zal ze genezen. Zulke moren vinden in Christus, in Sions koning, een God van volkomen zaligheid. Ze mogen ook wel eens ondervinden dat er bij de Heere, uitkomsten zijn tegen de dood. Kijk maar naar de moorman bij Filippus. Hij strekte zijn handen uit en mocht ze leggen op het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En toen reisde hij zijn weg met blijdschap. Dat uitstrekken van de handen blijft. Gods volk heeft een levenslange strijd. Verschillende jaren geleden spraken enkele zendingsdeputaten in Papua met een oudere man, die in de tijd van dominee Kuyts tot bekering was gekomen. Ze vroegen hoe het nu was in zijn leven. De oude krijger zei, er zit hier van binnen een zwart hart en een wit hart. Dat zwarte hart vecht altijd tegen het witte hart. En soms denk ik dat het zwarte hart het nog zal winnen. Dat is nu de praktijk van zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus. De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens in de binnenlanden van Papua. Gemeente, Psalm 68 eindigt in een rijk perspectief. Gij koninkrijken der aarde, zingt God, psalm zingt de Heere. In het nieuwe Jeruzalem zullen niet alleen mensen van het volk Israël zijn. Ze zullen daar zijn uit alle volken. Er staat in Openbaring 21 vers 24. De volken die zalig worden zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. Uit alle volken zullen ze Sions koning de lof toebrengen. Geloofd zij God. Vandaag hebben we gehoord dat het vijandige trotse Egypteland zich buigt voor Sions koning. En dat het machtige verre Moreland zich haast naar deze koning. Zullen Egyptenaren en Moren ons straks voorgaan en wij achterblijven? Zullen Ecuadoranen en Cambodjanen straks Gods koninkrijk beërven en wij buiten staan? Daarom, terwijl Egypteland zich buigt en Moreland zich haast, buig voor Sions koning. Haast u om uw levenswil, want Sions koning is een goede tierenkoning. In hem is heil. Amen. De slotzang is uit Psalm 68, het 16e vers. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Psalm 68, vers 16. eindigen we met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, vend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.